onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139. En daarvan de verzen 1, 2, 4, 5 en 6. Psalm 139, daarvan de verzen 1, 2, 4, 5 en 6. deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wederom uit het boek Hooglied en daarvan het tweede hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. En ik heb grote lust in zijn schaduw. En ik zit eronder en in zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen en versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. En zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren en blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land en de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in het land, in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven des steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, en wordt gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere gij God der goden, troost in nood de grote hoorder van het gebed. Gij zijt alwetend en almachtig. Gij ziet ons hier te samen zitten, onder uw woord vergaderd. O Heere, wat een gunst dat we nog vergaderd mogen zijn onder uw eeuwig blijvend getuigenis. Maar gij zult er ook verantwoording van afeisen, wat we hebben met wat dat woord in ons leven hebt uitgewerkt, of wij op dat woord acht hebben geslagen, of dat we dezelfde zijn gebleven of verharder zijn, onder zijn geworden verhard. Want op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. O Heere, mocht het toch in deze uren nog tot een kracht zijn, tot zaligheid, en iegelijk die gelooft. Mocht gij het nog werken, Heere, mocht gij de rijen nog doorgaan en zielen aanraken en leven spreken. Want er in uw woord hebt gij geopenbaard dat de doden die zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, mocht dat de uitwerking zijn van de dwaasheid der prediking, want dan is het zo rijk gezegend. Dan krijgt u de eer. Want die doden die zullen alleen u loven. De levende, die zullen u loven. En mochten we het heden doen door uw geest, door die levendmakende geest, dat die nog door onze hof waaien. Kom gij noordenwind en doorwaai onze hof. Kom gij zuiderwind, opdat uw specerijen mochten uitvloeien. O Heere, wat hebben we u toch van nodig? Wat is het toch een lege boel als u er niet in bent? We kunnen dogmatiseren, theologiseren wat we willen, maar uw woord is levend en krachtig en gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des mergs, en is een oordelige der gedachten en overleggingen des harten, mocht het ook deze avond zo zijn. Opdat we geopenbaard zouden worden als verloren zondaren, voor en na ontvangen genade. Want uw volk heeft het maar een weinig tijds bezeten, hoewel ze daar eeuwige bezitter van is. In bezit gesteld geworden door die eigenaar der genade, de Heere Jezus Christus. O Heere, mochten de schatten van uw woord ons geopenbaard worden. En mocht gij daartoe de prediking nog gebruiken, geef ons nog een tong der geleerden. Want van onszelf, Heere, hebben we niks. Het is zo makkelijk gezegd, maar het moet ook ingeleefd worden. Het wordt ook ingeleefd. Omdat u het doet inleven, dat we niks zijn, enkel lucht. Stof en as. Maar mocht stof en as u nog verhogen in Christus. Opdat uw koninkrijk nog worden uitgebreid. En opdat dat rijk van Christus zijn heerschappij hebben. O Heere, gij hebt gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat we het dan ook in deze wereld niet zouden zoeken, want we zullen het er nooit vinden, nooit. In de wereld zullen we verdrukking hebben, maar gij hebt de wereld overwonnen. O grote overwinnaar over dood, hel en graf, geef ons uw getuige te mogen zijn. Maak u die roeping waar, o Heere, en dat er nog getuigen onder geboren mochten worden. Opdat er gehoord mag worden, deze die is daar geboren, in Sion geboren. Dat het mag zijn een handvol koren. Uitgeworpen op het water van vrije genade. Opdat het zijn vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. O Heere, mocht gij nog aan de spitsen treden bij zielen die in benauwdheid en duisternis verkeren. Maar gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. Ontferm u onzer. Ontferm u over uw kerk wereldwijd. Ontferm u over uw volk der Joden. O Heere, dat ze uw heil mochten erkennen in de benauwdheid der tijden. Ontferm u. Om Jezus wil alleen. Amen. En geliefde, vanmorgen hebben we gehoord dat de bruid van Christus dikwijls in het verborgene verkeert. We hebben het opgelezen. Zijnde in de kloven der steenrots in het verborgene ener steile plaats. En dan gaat de bruidegom, die gaat zijn bruid toespreken, opdat zij tevoorschijn komen. Want hij zegt, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. De bruid zat daar zwijgend in die verborgen plaats, met een boekje in een hoekje, zouden we zeggen. Maar dat is niet de roepie. Nee. We zijn geschapen, geliefden, om Gods lof te vertellen. En in de herschepping wordt dat weer volkomen waar in Christus. En hij de lofzang gezongen hebbende, en dan gaan ze allemaal meezingen. Als Christus zingt, gaat de kerk meezingen. Ja. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. De gang van de bruid is een lieflijke gang. Omdat die gang gebaand is door de bruidegom. He, dat is de gang van Christus. He, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar nou zat die bruid in een verborgen plaats. He, in de kloven der steenrots, omdat zij belaagd werd door in- en uitwendige vorsten. En dat is dan ook de verklaring dat die tekst ertussen is geplaatst, onder die, tussen die gemeenschapstaal tussen bruidegom en de bruid. Maar dat heeft zijn oorzaak, geliefde, want die bruid die zat daar niet voor niks in die kloven der steenrotsen met een gesloten mond. We hebben gezegd uitwendige vossen, in en uitwendige vossen, in en uitwendige bestrijdingen. Ja. Paulus zegt van binnen strijd, van binnen vrezen, van buiten strijd, in en uitwendige vossen. Ja, we zijn de valse leraren, die uitwendige vossen, die valse leringen bedektelijk invoeren. En Christus beveelt zijn knechten, die in zijn wijngaard geroepen zijn, die vossen te vangen. Zelfs de kleine vossen, omdat ze de wijngaard verderven. En geliefde, in de wijngaard van Christus groeien jonge druifjes. Wat zijn dat, die jonge druifjes? Er zijn vele verklaringen voor. Maar Gods woord openbaart dat jonge druifjes, dat zijn de zuigelingen in de genade. Ja. Die zijn nog vatbaar voor allerlei wind van leer en bijzonder kwetsbaar voor de listige omleidingen des duivels. Want die zijn nog niet geoefend in de strijd. Je moet maar niet denken, als je pas wedergeboren bent, dat je geoefend bent in de strijd. Dat moet je niet denken. Nou kan er wel een verschil zijn, geliefde. Maar kan er wel een verschil zijn, want er worden ook kinderen Gods geboren te midden van de strijd. En die zijn al vanaf het begin beter gewapend tegen de listige omleidingen des duivels. Dus daar kan een verschil in zijn. Het ene geval is de andere niet. Dat is ook zo met het natuurlijke. Maar in de wijngaard van Christus groeien jonge druifjes. En die zuigeling in de genade, geliefde, die zijn dikwijls een weerloze prooi voor de kerkelijke Herodissen. Want de valse leraars, die vossen, die zet Christus hier op één lijn met Herodes. Christus zegt van Herodes, zeg die vos. Dat was geen kleine, maar een grote vos. En vossen moeten uit de gemeente van Christus gebannen worden, of onder de tucht geplaatst worden. Want Christus heeft gezegd, ik geef u de twee sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Heeft hij tegen zijn apostelen gezegd. En die twee sleutelen, geliefde, die liggen in onze dagen geroest en neder. Ja. Worden niet gehanteerd. Het is niet alleen de prediking van het woord, maar ook de kerkelijke tucht. Dat is daar onlosmakelijk aan verbonden. En als je die twee niet vindt, je kan het in de geloofsbelijdenissen lezen. Hè, de kenmerken van de ware kerk, waar de zuivere prediking verkondigd wordt. En waar de kerkelijke tucht gehandhaafd wordt. En waar de sacramenten bediend worden overeenkomstig het woord. Ja, wij zijn hier eigenlijk geen kerk. Want dit is maar een vluchtheuvel. Een plaatsje in de woestijn. Waar het woord verkondigd wordt. Net als Mozes. Die moest in de woestijn, midden in de woestijn. Moest hij die slang oprichten. Op een stok, op een staak. En tot al die van de slangen gebetenen klonk het, zie op deze slang en gij zult genezen worden. En dat het ook heden ten dagen nog mag klinken, om op het lam Gods te zien, dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar nu weer terug, want naar die vossen. De vossen moeten dus uit de gemeente van Christus gebannen worden. Dan moet het wel de gemeente van Christus zijn. Ja. Want niet alle kerkelijke en niet alle kerken en kerkelijke gemeenten behoren tot de gemeente van Christus. Er is pas sprake van de gemeente van Christus als Gods volk erin gevonden wordt. Lees het maar in de brieven van Paulus, de gemeente van Rome, de gemeente van Korinthe, de gemeente van Colossense, de gemeente van Galaten. Daar waren mensen tot bekering gekomen. En dat was vanaf die tijd de gemeente van Christus, niet eerder. Niet eerder hoor. Dus niet alle kerkelijke gemeenten zijn gemeenten van Christus. Er zullen altijd wel zeven gemeenten van Christus zijn, hè, naar het getal van de zeven gemeenten van Klein-Azië. En letterlijk genomen, geliefde, schijnt dat getal niet veel te zijn. Wat is nou zeven? Hè? Zeven gemeenten wereldwijd. Nou, dat is niet, dat is enorm. in menselijke begrippen van geen betekenis. Maar Gods kinderen worden niet gerekend naar het getal, maar naar het gewicht. Ja. De kerk is een gewogen kerk. En zij is gewogen naar het gewicht van Christus. En het gewicht van Christus, geliefde, is altijd vol. Daarin is geen gebrek. Nee. Maar de gemeente waarin Gods volk niet is, wordt gewogen en te licht bevonden. Al was zij ook 1000 in getal. Dus dat getal, dat zegt niks. God rekent nooit getalsmatig. No. Gods kinderen hebben in de goddelijke weegschaal gelegen. En Christus was hun tegenwicht. Daarom is die weegschaal in evenwicht. Ja. Dus geestelijk is dat echt waar. Dus als de weegschaal in evenwicht is, is er sprake van een wijngaard des Heren. En die wijngaard moet zuiver gehouden worden. Vrij van vossen en ongedierte. Nou, hoe kun je een vos onderkennen? Een vos kun je onderkennen aan zijn werkwijze en uit zijn vruchten. Volwassen vossen, dat zijn listige roofdieren. Je moet me niet denken dat je zo'n vos gevangen hebt. Dat je daartoe bekwaam bent. Een vos laat zich het zomaar niet vangen. Hij kent de strikken. Ja. Rijntje de vos. Hè? Zo listig als een vos. En ze gaan op roof uit als het nacht is. Niet bedag. Als je bedag een vos ziet die op roof uit is, dan heb je hondsdolheid. Ze gaan ook nooit frontaal in de aanval met hun meerdere. Een vos zal nooit een wolf aanvallen. Want dan weet hij, dan moet ik het verliezen. Ze zoeken altijd weerloze slachtoffers. Kippen. De slagschapen Christi. Ja. Waaronder de jonge druifjes in de wijngaard van Engedi. Ja, dat is de prei van de vossen. Een volwassen vossen zijn moeilijk door traps te vangen. Door hoe noem je die ding? Klemmen. Ze laten zich niet vangen door pluimstrijkende woorden. Ook komt een vos niet onder de indruk van waarschuwende vingers. Hij lacht om jagers die schermen met houten geweren van plicht en verantwoordelijkheid. Daar lacht een vos om. En een vos die waagt zich overal behalve op plaatsen waar er met scherp geschoten wordt. Nou, een volwassen vos moet je afschieten, dan sterft ook de jongen. Dan sterven op de kleine vos omdat ze van voedsel verstoken zijn. Want de grote vos die zorgt voor het voedsel van zijn jongen. En dat kan geestelijk gezien vanzelf niet letterlijk. Je kan niet met een geweer in de kerk gaan staan. Dan moet je eens jezelf afschieten. Want Gods volk, al Gods volk, heeft zichzelf als een vos leren kennen. En geliefden, we zijn van God afgevallen. En we hebben een duivelse natuur gekregen. Een vosse natuur. Maar om vossen te vangen, geliefden, dat gaat natuurlijk vanzelf niet letterlijk. Hè? Want Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En in de tekst wordt niet over afschieten gesproken, maar over vangen. Vangt gij lieden ons de vossen? Vangen betekent onschadelijk maken. Overmeesteren. En om het in de termen van vechtsport te zeggen, knock-out slaan. Ja. En dan hier in figuurlijke zin. Je kent in de kerk geen mensen tegen de grond slaan. Heb je dat ooit gezien? Dus dat betekent, vangt gijlieden ons de vossen. Want het koninkrijk van Christus, dat gaat niet gepaard met geweld. Niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ja. Ik heb eens een man leren kennen. En die was toch echt nog op bekeerd. En ging die achter in de kerk staan en hij was koster in die gemeente. En die ging die achter in de kerk staan. En dan wees hij de mensen een plek. En als die vrouwen met onzedelijke kleding in de kerk zag komen, dan bulderde hij het uit. Hij zegt, achter in de kerk! Ja. Hij zegt, maar ik was zo doorgevloeid. Hij zegt, want ik dacht dat ik het opnam voor de ere Gods. Hij zegt, maar toen rukte God mijn laatste kleedje nog eens af. Hij zegt, want ik was alweer bekleed met eigen gerechtigheid. Dat was die man, die parachutist waar ik u ooit eens van vertelde. Hè? Die was uit de lucht komen vallen. Nou ja, goed. Dat heb ik een keer hier in het midden gelegd. En toen heeft God hem in die val bekeerd. Ja. God kan je overal bekeren, want overal is God. Maar in de tekst, in onze tekst, wordt niet over afschieten gesproken, geliefden, maar over vangen. Vang gij lieden de vossen. De vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven. Vangen betekent onschadelijk maken. Dus die vossen in de wijngaard des Heren moeten onschadelijk gemaakt worden. Niet zijn haren eraf scheren en weer zijn gang laten gaan. Nee, want een spreekwoord zegt, een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Nee? Een vos blijft een vos. Je kan een mooi stropdas om doen, hè? Een net pak aan doen. Prachtig. Ja. Maar het blijft een vos. En zo leert Gods volk zich wel kennen, geliefde. Hè? Daarom hebben zij zo'n wallig van zichzelf, omdat ze die vos natuur bij zichzelf hebben leren kennen. Maar de vossen waarvan onze tekst spreekt, kennen zichzelf niet, omdat zij in hun natuur leven. Wel nu. Nou, dat is ook van toepassing op de kerkelijke vossen. En daar gaat het hier over. Het zijn wolven in schaapsklederen. Die zijn zomaar niet te onderkennen, hoor. Dat moet je echt niet denken, hoor. En een vos laat zich ook zomaar niet vangen. Een vos is veel listiger dan welk dier ooit. Want je hebt van die gladgeschoren kerkvossen waarvan je zou denken dat ze de belijdenis onderschrijven met hun eigen bloed. Maar als het erop aankomt, dan gaan ze niet in de bressen staan omdat ze niet vervolgd wensen te worden. Daar kijkt een vos wel voor uit. Een vos zit altijd uit op zijn eigen bestaan. Daar kan je een kerkelijke vos aan herkennen. Op en onder de kansel. David die ging in de bressen staan als de kudde werd aangevallen door een leeuw. Of door een wolf of door een wafferdier ook. Dan vatte hij de leeuw bij zijn baard en dan sloeg hij met zijn zwaard neer. Met zijn knots, dat was het. Of een beer. Ja, en tegenwoordig dan, roepen de theologen, ja, maar Rijlen en of die oudvader. Hè? Allemaal van die papegaaien. Ja, als hij zelf niet in de bressen staat, dan moet je teruggrijpen op de oudvaders. Hè? Luther zegt, Calvijn zegt, en noem maar op. Prachtig. Maar de Heer Jezus zegt als zijn discipelen, wie zegt gij dat ik ben? Nou, Petrus had dat niet uit een boekje geleerd, uit een oudvader geleerd. Als die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Want dat wordt door Christus bevestigd, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Dus dat was in geen hoek geschied. Petrus had het niet van een ander. Dan alleen van Christus geleerd, van de Vader onderwezen. En geliefde, degene die niet vervolgd wensen te worden, we komen er nog wel op terug. De ergernis, Paulus zegt, hij zegt, ik zeg het wetende, die hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan, omdat ze niet vervolgd zouden worden. Het zijn de kerkelijke gladjanissen die het voor aangestoelde begeer in de kerk, om zichzelf te profiteren over de rug van Christus. Ja. En geliefd, als je zo in het ambt staat, dan ben je een vloek voor de kerk. En zulk soort mensen schoppen het tegenwoordig ver in de gevestigde kerken. Kijk, we hoeven niet verder te gaan als Gods woord. De gladgeschoren Demas had ook een vooraanstaande kerkelijke positie. En nam al de godsdienstige plichten zo serieus dat Paulus hem verkoos als een secretaris. Maar Paulus was toen ook niet op zijn plek geweest, want ja, te goed gelovig. Paulus is met die man bedrogen uitgekomen, omdat hij maar aanzag wat voor ogen was. En weet je wanneer Demas afhaakte? Toen Paulus de wet of verdoemenis ging preken. Dat kunt u lezen in 2 Timotheüs 3. Dan komen de vossen openbaar. Demas wilde wel godsdienst bedrijven. Oh ja. Maar hij ergerde zich mateloos aan de manier waarop Paulus preekte. Tegenwoordig vallen ze de godsknechten aan op de manier waarop ze preken. En dan deugt de manier ineens niet. Omdat ze natuurlijk inhoudelijk er niks van te zeggen hebben. Kunnen ze niet op ingaan. Kunnen ze niet wederstaan. Stefanus werd aangevallen op de manier. De manier waarop Stefanus spreekte deed hun harten bersten van woede. Ja. Maar dat is juist de juiste manier. Als je door God geroepen bent, dan moet je geestelijk dynamiet leggen aan de voeten van je hoorders. Er moet wat gebeuren, er moet wat tot ontsluiting komen. De prediking moet tot een climax komen. En dan val je af door een reuken des doods ten dode, of je wordt ervoor ingewonnen door een reuken des levens te leven. Het is één van beide. Je kan niet daar neutraal en vrijblijvend in je bank zitten. Het evangelie is niet vrijblijvend. Je zit hier ook niet vrijblijvend. Ik sta hier ook niet vrijblijvend. Er zal eenmaal rekenschap geëist worden van ons rentmeesterschap. En geliefde, die Demas, die viel dus af. Hè, want onder de prediking waar de wet tot verdoemenis gepredikt wordt, daar komen de kerkelijke vossen openbaar. Omdat zij nog in hun oude Adamsnatuur rondlopen. En van zulke prediking niet gediend zijn. Nou is die prediking wel voor mensen die in een oude Adamsnatuur rondlopen. Want God rechtvaardigt de goddelozen. Maar weet je wat nou heel gevaarlijk is en wat waar je je ziel mee in gevaar stelt? Dat je godsdienst bedrijft in die oude Adamsnatuur. Dus dat moet nood worden. Als je nog onbekeerd hier zit, dat moet echt nood worden. Ja, een ziel die roept al, Heere, bekeer mij. Maar kijk, dat is niet het bevel. Dat is eigenlijk het bevel van bekering omzeilen. Want hoe ben je erachter gekomen dat je jezelf niet bekeren kan? Weet je wat Kolbrugge zegt? Hij zegt, gaat eerst de wet Gods maar eens onderhouden, dan zal het vanzelf op het geloof aanlopen. Hij wil daarmee zeggen, als hij daarmee begint, dan kom je in de dood uit, want die wet, die neemt geen genoegen met een half werk. De wet laat zich niet bedriegen, ook niet door vossen. En dan kom je daar vanzelf, kom je daar op het einde van de weg terecht. Hè? Omdat die wet maar blijft eisen, betaal wat gij me schuldig zijt. En als je dan al die geboden hebt onderhouden naar je inbeelding. En je komt daar op dat punt terecht dat je er geen van gehouden hebt. Want zondigen tegen één gebod, dan sta je schuldig aan allen. Tegenwoordig is er, ja, van het ene komt het andere. Tegenwoordig is er een prediking, dan zeggen ze, dan leren ze. De zonde die je niet bedreigd hebt, daar word je niet voor gestraft. Nou, dat is echt een leugen van de duivel. Dat is echt een leugen van de duivel. Dat is ook de theologie van de duivel. Want Gods woord leert, als je tegen één gebod gezondigd hebt, dat je schuldig staat aan allen. Dus als je ooit een potlood gestolen hebt, jongens en meisjes, dan ben je ook een moordenaar. Dan ben je ook een overspeler. Dat zegt de wet Gods. Tegen één gebod gezondigd, schuldig aan allen. En geliefde, we hoeven geen moordenaar te worden. Want dat zijn we en daarom moorden we elke dag. In woorden, gedachten en werken. Ben je er achter gekomen? Ben je er wel eens achter gekomen? Je hoeft geen dief te worden, maar we zijn het. En een dief steelt omdat hij een dief is. Daarom steelt hij. Ja. En Demas was ook zo'n figuur, geliefde. En die wilde zich in die natuur, in die oude Adamsnatuur handhaven. En die heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Het leek erop, hè, dat hij de zijde gods had gekozen. Hè, de ere gods. Hè? Ja. Voor Christus en voor Paulus. Ja, ja. Dat is afgevallen. Nou, sommigen geven Demas, nou ga ik verder niet over Demas spreken, maar sommigen geven Demas het voordeel van de twijfel. Maar Gods woord snijdt die twijfel in stukken. Want Demas, staat er, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus geliefde, de vossen die de wijn gaat verderven, hebben het gemunt op jonge druifjes. Die zoeken zij te verslinden, omdat jonge druifjes een makkelijke prooi zijn en laag bij de grond leven. Ja. Een vos die vangt gophers, prairie dogs, letterlijk. Ik heb het wel eens gezien, dan leggen ze te loer. En een gover, dat is eigenlijk, ja, die leeft altijd onder de grond. En als die boven de grond is, is die enigszins verblind. En dan blijft die zitten. Hè? Komt er een auto voorbij, pats, weg. Nou, dat zijn de makkelijke prooi voor vossen. Hè? Want die nemen ze mee voor die jongen. Ja. Dat is biefstuk voor jonge vossen. En die zoeken jonge druifjes te verslinden in geestelijke zin, omdat ze een makkelijke prooi zijn en laag bij de grond leven. Daarom moeten de vossen, zelfs de kleine vossen, gevangen worden, onschadelijk gemaakt worden. Ten eerste door het gepredikte woord. En ten tweede door de christelijke band. Hoort bij elkaar. Ja. Nou zijn er legers predikanten in onze dagen die beweren dat de tucht uitsluitend door de prediking functioneert. Maar dat is een fabel. Dat is een oudwijfse fabel. Hè, omdat ze zelf buiten schot willen blijven. En dat zijn dikwijls zelf vossen die de wijn gaat verderven door de kerkelijke tucht buiten beschouwing te laten. Als je eigen meer aantrekt, een kerkelijke, een kerkorde aantrekt dan de kerkorde van Christus, geliefde, dan staat het te vrezen dat je een vos bent. Dat je een vos bent. Als je de kerkorde van de PKN kan onderschrijven, dan ben je een vos. Dan ben je een valse leraar. Ook al preek je nog zo rechtzinnig. Dan ben je een valse leraar, want als je de kerkorde van de PKN kan ondertekenen, dan maak je een knieval voor de duivel. En dat kunnen Gods knechten nooit. Niet omdat zij zo pal staan, maar omdat ze vastgehouden worden door die sterke arm Gods. Ja. Ja, het is zover in onze dagen, geliefden, dat de vossen de huidige preekstoelen bezetten. He, ze worden in Gods woord ook wel zware wolven genoemd, he, die de kudde niet zullen sparen. Maar die ze zoeken te verwoesten. En dat altijd op een subtiele manier. He, de duivel die komt nooit met een openlijke valse lering. Soms wel, als het zover is. En dan gooit hij alle remmen eraf. He, maar juist in de gemeente van Christus, zij zijn het die bedektelijk de valse leringen invoeren, de vossen, hè, valse leringen, waardoor de jonge druifjes, de kleinen in Christus, worden geërgerd. Nou, daar heb je het. Daar heb je het nou. Waardoor worden de kleinen in Christus, Christus zegt, wee degene die de kleinen die in mijn geloven ergeren, want het waren beter dat de molenstenen zijn hals gehangen en de diepte der zee geworpen worden, dan om de kleinen te ergeren. Waardoor worden de kleinen in Christus geërgerd? Met de leer van de afscheiding. De leer van de onbewuste wedergeboorte. Een wedergeboorte waarin de ziel Christus nog niet kent. Dat leren ze openlijk. Nou geliefde, dan doe je niks anders als de kleinen in Christus ergeren. Want die geloven in Christus. De kleinen, zegt Christus, die in mij geloven. Dat is toch geen Frans, hè? Dat is toch geen Frans? Dat kan iedereen toch verstaan? Wie heeft er nou gelijk? De afscheiding of Christus? Je kunt het in 3 seconden op de helling zetten. En dat deze valse leer getolereerd wordt, geliefde, en niet wordt gecensureerd, dat is een hard bewijs dat het preekgestoelte bezet is met kerkelijke vossen die de wijn gaat verderven. En als de kerkelijke vossen niet gevangen worden en hun verwoestend werk ongehinderd kunnen voortzetten, dan houdt zo'n gemeente op om gemeente van Christus te zijn. Want als er één kind van God zit in die gemeente, dan staat hij er tegenop. Dat kan niet anders. Kijk, Eli ontving het oordeel omdat hij zijn zonen nog niet eens zuur aanzag. Maar hij heeft ze wel gewaarschuwd. Hij heeft ze wel, lees het maar nou. Hè. Sommigen zeggen dat Eli helemaal niet gewaarschuwd heeft, maar dat is wel waar. Hij heeft wel gewaarschuwd. Maar hij heeft niet de kerkelijke tucht toegepast. Dat was, ja. Toen zond God hem het oordeel. Op zijn best, geliefde, zijn de gemeentes in onze dagen, hè, daar heerst een Eli-geest. Dat is ook tot je verderf. Want als God de tucht gaat toepassen, dan vallen de doden. Kijk maar, hoofd in Pina's naam die door de dood weg klap ineens. En als die valse leer, geliefde, niet gecensureerd wordt, en dat is een bewijs dat geen gemeente van Christus meer kan zijn. Nee. Want onder zo'n valse prediking zal geen schaap van Christus het kunnen uithouden. Als er een wedergeboorte geleerd wordt zonder de kennis van Christus. Waar halen ze het vandaan? Waar halen ze het vandaan? Uit de duim gezogen. Je vindt het nergens in Gods woord. Want de schapen van Christus, geliefden, die kennen de stem van de goede herder. En weet je wat er in Gods woord staat? En een vreemde zullen zij geenszins volgen. Dus kijk, als we het woord scherp gaan stellen, en dat moet hoor, dat moet echt. Want daar zullen we niks van afdoen of toedoen. En een vreemde zullen zij geenszins volgen. Dus als hij daaronder kan blijven zitten, onder die valse leringen, ja, dan behoor hij tot de vossen die de wijn gaat verderven. Dan behoor hij niet tot de kudde van Christus. Want die kunnen het daar niet onderuit houden. Bestaat niet. Gods volk kan voor een tijd betoverd zijn, dat is waar. En ik kon ook vele kinderen gods die onder zo'n leer gebakerd zijn. Maar geliefde God gaat het toch oplossen in het leven der zijnen. Een oud kind van God, die sprak altijd nog maar onder die verdoemelijke leer. Hè, vanwege die verdoemelijke leer, van die open schuldleer in het leven van de kerk. Ja, ik heb nog een open schuld. Ik zeg, je doet niks anders dan God beledigen. Je doet niks anders dan je vader beledigen. En er is dat mens zo mee in de schuld gekomen, dus God lost het op in het leven der zijnen. Denk aan hem. Hij gaat het zuiver stellen. In Christus. En als er geen ambtsdragers meer zijn, geliefden, die de vossen vangen, dan moet je zo'n gemeente verlaten. Ja. Gaat uit van haar, gij die de vaten des Heren draagt. U zegt, moeten we ons dan maar afscheiden? Dat staat er niet. Er staat dat je van eruit moet gaan. En dan zal God wel zorgen, ja, dan kom ik toch buiten de legerplas weg. Ja, dat is het terrein van Christus. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplas. Dat is niet je eigen afscheiden. Dat is gaan tot hem die de pers alleen getreden heeft. Ja, een jongen zegt, tot welk kerkgenootschap zou ik me nou moeten wenden? Ik zeg, buiten de legerplaats. En laat God je tempel en kerk zijn, laat Christus je kerk zijn. Dan heb je er meer een niet nodig. Maar God kan zijn volk een tafel toebereiden, geliefde, in de woestijn. Ja, als je daar geen kennis aan hebt, dan spuug je erop. Maar denk erom, geliefde, dan stel je ziel en zaligheid in gevaar. Als hij maar blijft hangen aan zo'n kerkelijke gemeenschap waar die valse leringen geleerd worden. En daar heb je acht op te slaan, want je ziel, je kan maar één keer je ziel verspelen. Dan is het alles verloren, voor eeuwig verloren. Je kan beter heel je leven vervolgd worden, dan één keer je ziel bedriegen. En geliefde, want als je daar blijft zitten, dan word je overgegeven aan het oordeel der verharding. En op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. En ik zie dat oordeel der verwoesting in vele kerkelijke gemeenten al voltrekken. Met name in de PKN in haar geheel. Dat is uit het oordeel ontstaan. Ja, dat is al begonnen in het oordeel. Want daar hebben de kerkelijke vossen vrij spel, omdat de tucht er totaal niet functioneert. En dat kan ook niet, omdat de kerkorde van die kerk opgesteld is door kerkelijke vossen. Hoe kan de tucht daar nou functioneren? Een kerk op een rotte grond. Want dat is niet de kerk waarvan gezegd wordt die gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Absoluut niet. Hoe kan je nou in de PKN als kind van God verkeren? Hoe kan Lot nou in Sodom verkeren? Hij werd er door God uitgehaald. En als je er niet uitgehaald wordt, geliefde, dan ben je een kerkelijke vos. Hoe godsdienstig, bevindelijk of weet ik veel, hoe je denkt te preken. Nou heb ik het over predikant hoor. Ik heb het nog niet over die arme leden die daar bedrogen worden. En ik zie er de vruchten van. Hele gemeente. De antinomianerij, die barst er gewoon uit. Het wordt openlijk en publiek tentoongesteld. Hè? Hollywood gelijk. En dacht je dat daar de geest van Christus nog werkzaam is? Dacht je dat? Daar is God niet meer. U zegt, God is toch overal? Ja. Maar de geest des Heren trekt zich terug uit die gemeentes waar zijn volk niet meer is. Daar verplaatst hij die kandelaar, de gemeente Gods. Dat zijn als geplante planten. Maar als de kerk zich overgeeft aan dit soort antinomianerij, dat is er een bewijs van dat de dood in de pot heerst. En als Christus in onze dagen op de wereld gekomen was, om het nou zomaar eens te zeggen, dan zou hij zijn, nou zeg ik het met eerbied, dan zou hij zijn handen vol hebben om al die kerken leeg te knuppelen met die zweep waar die de tempel mee gereinigd heeft. Want de ijver van Gods huis had Christus verteerd. En geliefde, als die ijver niet werkzaam is in een gemeente, dan is het niet de gemeente van Christus. Kan ver zakken, kan ver zakken. We zien het aan de kerkelijke toestand ten tijde van de hoge priester Eli. Kan ver zakken, maar daar was nog een kind van God. Er waren nog twee kinderen van God. Samuel was erbij. Heb God die kerk gereformeerd onder Samuel? Kan ook. Dat kan ook. Maar het kan wel zo ver weg zijn, geliefde, dat er helemaal Gods kinderen niet meer zijn. Helemaal Gods kinderen niet meer te vinden zijn. Dat wordt ook in Gods woord gezegd. Ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Dus waar Satan zijn troon hebt, dat is niet de gemeente van Christus. Daar kan je over denken wat je wil, daar kan je over discussiëren wat je wil, maar dat helpt niks. Dus ik zie dat oordeel der verwoesting in vele kerkelijke gemeenten al voltrekken. Ook in de HHK. Die zogenaamde, weet je, kijk, die herstelde herziene verstatenvertaling is een joke, maar ook die herstelde hervormde kerk is een joke. Want dat is uit mensenwerk is dat voortgekomen. Daar is niks van God bij. Helemaal niks. Dan kan de Heer zich nog bedienen door het woord. Absoluut. Maar om die kerk geef ik geen cent. Want daar is niks van God bij. Dat is niet uit God geboren. Heel die herstelde kerk niet. Die is zo ongesteld. Dat is een oude vrouw. Ja, neem me niet kwalijk. De kerkelijke vossen, geliefden, als die vrij spel hebben en niet meer onder de tucht worden geplaatst, dan wordt zo'n gemeente overgegeven. En als je in zo'n kerk kunt blijven, geliefden, dan word je compleet doodgepreekt. Nou, dan mocht je nog enige ontdekking hebben, dan word je daar doodgepreekt. Dan kom je er net zo dood uit als je erin gekomen bent. En slaat er eens acht op. Dan word je geweten als met een brandijzer toegeschroefd. Maar ook daarbuiten is het niet veel beter gesteld, buiten die PKM bedoel ik. Want in die HHK die we zojuist noemden, dat is trouwens ook een afgescheiden kerk hoor, was zo pretenderen. Daar staan voor het overgrote deel ook kerkelijke vossen op de kansels. Je kan het zo horen, je kan het zo horen. Vossen die leren dat je de oude mens kunt opknappen met bekering, met een bekering van Jan Klaassen. Ja, want zo is het hoor. Zo is het in onze dagen. En dan worden je haren deftig geknipt en je baard wel glad geschoren. Maar een glad geschoren vos blijft toch een vos. Gods eist volmaaktheid, geen restauratie. Ja. Een vos blijft een oude mens onder de wet en een vijand van God en Christus. U zegt, hoe moet je dan een vos vangen? Je moet een vos in zijn hol vangen. In zijn eigen hol. Een kind van God zal zich vermaken, staat er in Gods woord, in het hol van een adder. Weet je wat dat is? Moet je Huntington eens op nalezen. Kostelijke verklaring geeft hij eraan. Een vos moet in zijn hol worden uitgeroopt. Een kind zal zich vermaken in het hol van een adder. Dat is het hol van de valse leraren. Die zal die met vermaak, zal die daar, die valse leraren, uitroken. Ja. Een vossen moeten gevangen worden, onder de bediening des doods gesteld worden. Het moet hen aangezegd worden dat zij geen deel hebben in het koninkrijk van Christus, tenzij dat zij zich bekeren. Mijn geliefde, is die slag wel eens naar binnen gekomen? Want zal een vos zijn natuur veranderen? Zal een luipaard zijn vlekken veranderen? Zal een mormon zijn huid veranderen? Een vos is niet geleerd om goed te doen, maar om kwaad te doen. Dat is zijn natuur. De oude mens kan alleen maar dode werken voortbrengen. Niks anders. Maar hier staat dus dat de vossen die de wijngaard van Christus schade toebrengen, gevangen moeten worden. In de eerste plaats om ze onschadelijk te maken. Maar ook, ja dan ga ik iets zeggen, om hen als een boemerang te gebruiken tot vernietiging van het rijk van Satan. Nou, daarvoor moet je bedreven zijn in geestelijk aikido. Nou, bij aikido schakel je je tegenstander uit met zijn eigen wapens en met zijn eigen krachten. Dat kun je zomaar niet nadoen, hoor.
Nee.
Want dat bedrog komt gelijk openbaar. In aikido word je bedreven door een levenslange oefening, want het spreekwoord zegt de oefening baart kunst. Nou, u zegt, kunt u dat uit Gods woord bewijzen? Ja. Een man als Simpson was bedreven in geestelijk aikido. En daartoe was hij in staat gesteld door de geest des Heren. He, die hem niet alleen bovennatuurlijke krachten gaf, maar ook bovennatuurlijke gaven van onderscheid. Simpson had bovennatuurlijke gaven van onderscheid. Hij zag precies wie een Jood was en een Filistijn. Kon hij gelijk zien. Simpson onderkende de vossen in zijn tijd. Hij was er toe gesteld om de vossen te vangen. De grote en de kleine. Omdat zij de wijngaard van Israël verdierven. En Simpson maakte de gevangen vossen van de gevangen vossen een dubbel gebruik. Hij bond hun staarten van al die vossen aan elkaar. En stak al die staarten in brand. En het gevolg daarvan dat was dat de korenvelden van de Filistijnen compleet verbrandden met de vossen tegelijk. Zie je het? Een dubbel gebruik. Een dubbel gebruik. Hij bracht de Filistijnen zo'n onmetelijke schade toe. En dat was gelijk van die vossen af. Ja, dan moet je bedreven in zijn, geliefde. Dan moet je geleerd zijn op de leerschool van Christus. En de Heer Jezus die hanteert zelfs ook geestelijk aikido. Hè. Kijk maar bij die wetgeleerden. He, die kwam met de wet aandragen. En die rijke jongeling. En dan bedient hij ze met hun eigen wapens. En dan zegt hij tot die rijke jongeling. Nou, onderhoud de geboden. Hij zegt, dat doe ik al helemaal leven, zegt hij. Oh ja. Helemaal leven. Van A tot Z. Oh. Nou, hij zegt, verkoop die boel, zegt Christus. Verkoop heel die godsdienst. Verkoop al dat doet dat en dit doen en dat nalaten. Verkoop die boel. En neem uw kruis op en volg mij. Ja, maar dat is me te veel. Ik heb net een boerderij gekocht. Een juk ossen. Ik heb net een vrouw getrouwd. Ik kan nu niet komen. Zie je? Dan komt de ergernis openbaar. De ergernis van het kruis komt openbaar. Als hij die vossen, die kerkelijke vossen, bedient met hun eigen wapens. Ja, maar als Simpson die vossen in brand steekt, gelieve, dan komen ze pas goed tot leven. Versta je dat nou? Simpson steekt die staarten in brand en dan beginnen ze te rennen. Dat was nou net de bedoeling. Mooi bedreven zijn hoor, want dan rennen ze de andere kant op. Kan je zomaar niet nadoen. Nee. Dan gaan ze rennen voor hun leven. Maar ja, dat helpt niet. Want de banden des doods houden hen omvangen. Hè? De angsten der hel zullen hen treffen. Ja. Je moet door de hel maar eens achtervolgd worden, geliefde. Hè? Daar alle hoop mij gans ontviel. Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Want geestelijk wordt dat waar in het leven van de kerk. Hè? Die hebben zichzelf als een vos leren kennen. En dan steekt de Heilige Geest met eerbied gesproken je staart in brand. Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Word je achtervolgd door de hel. Angsten des doods hadden mij getroffen. Hè? Angsten der hel. Banden des doods. Ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam. Nou, als dat nog mag plaatsvinden, geliefde. Als je de naam des Heren nog mag aanroepen. Dat is grote genade. Ja, en dan komt die vos aan het eind van zijn leven. Want die vos die moest sterven. Christus getrouwd geen vos. Maar een reine maagd. Ja, dat is nou zo wonderlijk. Hè? Dat kan ons verstand niet indringen. Hè? Maar Christus kan van een vos. Dan kan hij nog een nieuw schepsel maken. Ja, dan moet je God verwezen. Want zal een moorman zijn huid veranderen of een luiperd zijn vlekken? En dan gaat hij. Maar daar straks over. Ja? Als de wet inkomt, geliefde. Als Paulus zegt, als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Ja? Doch ik ben gestorven. Ja. Paulus was ook zo'n kerkelijke vos. Hè? Hij achtervolgde. Hij vervolgde de gemeente van Christus. De gemeente Gods. Was ook zo'n kerkelijke vos. Ja. Maar nou, op God van die vos heeft hij een groot apostel gemaakt. Die groot in zichzelf. Hm? Ja. Dat is bij God mogelijk. Maar dan moet... Paulus zegt wel, nou is die vos niet bekeerd hoor. Nee, echt niet waar. Die Saulus van Tarsus die leeft niet meer, zegt hij. Hij zegt, ik leef, maar niet meer ik. Niet meer Saulus van Tarsus. Niet meer die vos. Maar Christus leeft in mij. Als de wet inkomt, geliefde, dan worden de zonden leven. Ten dode, hè, want de wet is de bediening des doods. Wordt ook in onze dagen niet meer gepreekt. De wet wordt nauwelijks, wordt op zijn best maar gepreekt als een waarschuwende vinger. Nou, dan lacht een vos om. Een vos komt er niet van onder de indruk van een waarschuwingsschot. Echt niet. Echt niet. De wet moet op bezoek komen ten dode. En de wet die doodt die vos zelf. En daarmee zijn streken. Want als die vos dood is, dan zijn ook zijn streken dood. Ja. Pas als de oude mens, als die werkheilige vos, die sluwe vos gestorven is... Dan wordt Christus in de ziel geopenbaard. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Ja, laten we er eerst eens van gaan zingen. En daarvan Psalm 88. Ja, die moet je maar lezen en herlezen. Van Heman, die kon alleen maar de dood braken. Psalm 88, en daarvan het derde zangvers. Ben afgezonderd bij den hoop der doden die ten neergeslagen in bloeien van hun blijde dagen gestuit in hun levensloop. En wat er verder volgt in dat derde vers van Psalm 88. Ik ben door de wet der wet gestorven. En als die werkheilige vos gestorven is, dan openbaart zich Christus in die uren des gerichts als het einde der wet. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Vangt gij lieden ons de vossen? Nou, in onze dagen, geliefde, zijn er geen Simpsons meer die de vossen vangen, die de wijngaard verderven. Geen dominee staat als een Simpson in de bressen. Hè? Iedereen die brult van plicht en verantwoordelijkheid. Ja. Het is alles plicht en verantwoordelijkheid. Maar niemand raakt die aan. Want dan gaat een mens eraan. Hè? De De fariseeën die roemden hoog op de wet, maar Christus zegt, gij roept de wet nog maar geen vinger aan. En de valse leraars hebben vrij spel en kunnen hun verwoestend werk voortzetten, omdat er schier geen getrouwen meer zijn in de landen. Iedereen kan van alles leren, bij de een ben je bij voorbaat bekeerd, en bij de ander kom je daar helemaal nooit voor in aanmerking. Er worden stichtingen in het leven geroepen om valse opwekkingen te creëren, valse bekeringen. Dus bekeringen met een ingepompt geloof, zo'n ballonnengodsdienst, met een ingebeelde wedergeboorte. En dat is een zeer listig wapen van de duivel, hè, de leer van de veronderstelde wedergeboorte, die ook in onze dagen grote opgang maakt. Want het Kuiperianisme, geliefde, dat is echt een leer van de duivel. Dat is niet aan de persoon van Kuiper gebonden, want die bestond al sinds de zondeval. Eva, de eerste vrouw op deze wereld, die dacht toen ze Kaïn baarde dat ze Christus baarde. Wat een vergissing. Ik heb een man van de Heer verkregen, maar het was een duivel. Mijn geliefde, een listig wapen van de duivel is de veronderstelde wedergeboorte. In de eerste plaats leren ze een ingebeelde Christus, zoals Stichting Hartkraai leert. En de mens moet een stap zetten, omdat God zijn stap al gezet heeft. Ja, dat leren ze. Hè? Ja. En op die stap van God moet de mens reageren. Ja, dat leert die Zuid-Afrikaanse toverdokter Marits letterlijk. Hè? En Arjan Baan die staat erbij te kwijlen, alsof dat de zaligmakende leer is. Ja. Maar geliefde, kwijlen, dat konden die dwaze maagden ook. En in het bijzonder de rijke jongeling, die kwijlde van vroomheid en noemde Christus goede meester. Prachtig. Maar Christus, die snijdt hem glad af. Hij zegt, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen, zegt hij. Klaar. En toen Christus hem voor het kruis plaatste, toen schuimbekte die rijke jongeling van droefheid. Want toen viel zijn opgebouwde bekering van dit doen en dat laten als een kaartenhuis in elkaar. En daartoe zijn Gods ware knechten geroepen, om die porseleinen kast eens binnen te treden. En om daar eens huis te houden. Christus heeft zelf de vossen gevangen, want die rijke jongeling, dat was een overste van het Sanhedrin. Het was een belovende jongeling. Maar hij was als een vos openbaar gekomen, omdat hij de kleintjes in de genade aan het werk zette met het doel dat er werd. Dat zijn de kerkelijke vossen, die zetten de jonge druifjes aan het werk, terwijl de jonge druifjes aan hun vruchtbaarheid niks doen, omdat zij de sappen uit de wijnstok betrekken. Voor hun vruchtbaarheid hoeven ze geen actie te ondernemen. Dat is de actieve kerk van vandaag. EO, disco show. Ja, prachtig. Maar er zijn ook kerkelijke vossen, geliefden, die de wijn gaat verderven met een andere valse leer, namelijk met de leer van het nabijkomend werk des geestes. En dat kan zo ver gaan, geliefden. Gods volk die vreest wel eens duizend vrezen. En dat ze zeggen, nou, het zal bij mij wel nabijkomend werk zijn. Want dat kent al Gods volk hoor. Maar nabijkomend werk is niet zaligmakend. Je kunt zelfs licht verspreiden. Dan zetten ze torens van licht. Lux in tenebris, heet het dan. Ja, mooie naam. Alles mooi. Hè? De woeste weg, prachtig. Maar het is allemaal kunstlicht. Die lichtdragers helpen je van de wal in de sloot, omdat ze van hun eigen drek niet gewassen zijn. Dat zijn de vossen met kunstlicht. Ze verspreiden kunstlicht, maar niet het licht des geestes. En als je een ware lichtdrager in Christus mag zijn, geliefde, dan verkondig je de ergernis van het kruis. Daar kun je de ware lichtdragers aan herkennen. En die worden dan ook vervolgd, en degenen die de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, die doen dat om niet vervolgd te worden. Daar heb je het verschil. Dus stel je onder een prediking, geliefde, van Christus en dien gekruisigd. Kijk, dat maakt het nou alles uit, hè. Velen preken wel Christus, maar niet en dien gekruisigd. Ja. Dat is een Christus zonder het kruis. Nou, een Christus zonder kruis, dat is een Christus zonder bloed. Dus dat is een valse Christus. Zou je het onthouden? Maar de Christus der schriften is de Christus en dien gekruisigd. Hè? En onder zo'n prediking, Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Christus en dien gekruisigd. En toen kwam de vijandschap openbaar, toen zegt Demas, AU paraplu, ik ga de wereld weer in. Want dit kost me te veel, zitten. Nou, Simson werd gehaald door de Filistijnen omdat hij hen effectief bestreed en bij hopen versloeg. Kijk, daar heb je het. Christus en die gekruisigd. Hè? Ja, als alle mensen goed van je spreken, dan heb je als dominee een luizenleven. Maar geliefde, ik zou het toch voor geen geld ter wereld in de schoenen van de zulke durven reizen. Want de zulke, die krijgen straks uitbetaald naar hun werken. Die krijgen loon naar werken. Zoals de rijke man loon naar werken op ontving en zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. Maar je hebt ook sentimentele vossen. Je hebt ook allerlei soort vossen. Heb je. Sentimentele vossen die de liefde hoog in hun vaandel hebben staan. En de zielen die onder hun gehoor zitten te paaien met gemoedelijkheid en sentiment. Nou, ik heb zo'n natuur heb ik al niet. Hè. Daar ben ik nooit gevoelig voor geweest, voor sentimentele mensen. Want ik heb daar zoveel bedrog in gezien. Vreselijk. Gemoedelijke karakters. Nou is dat wel aangenaam, hè. Mensen met een gemoedelijk karakter vind ik ook wel. Aangenaam. Nee, maar het is meestal niet zo nuttig. En kijk, je bent niet voor je aangenaamheid, je bent niet voor je plezier, zegt tante alleen altijd. En zwaar, wat nuttigheid geeft het je? Hè? Wat is tot stichting? Ja. En die sentimentele mensen, die leren een prediking, hè, dat je al bekeerd bent met enige ontdekking. Hè? Dat wordt door de duivel bevestigd. Hij zegt, dat heb je toch niet van jezelf, zegt hij. En op deze wijze verslaat hij zijn duizenden, probeert hij vele zielen te misleiden, dat lukt hem nog ook. En van menig kansel klinkt het Kuiperianisme als van weleer. Hè? Ja. En aan kenmerken zoals tranen, bijbellezen, kerkgaan, plichtbesef, daar wordt enige grond aan toegeschreven. Het komt hierop neer dat als je als een ziel maar godsdienstig bezig bent, dan zal God je wel genadig zijn. Nou, dat is het Kuiperianisme, hè, dat is Kuiperiaans activisme, ten voeten uit. Men spoort aan tot zelfonderzoek, zelfs tot bloeders toe. Mijn geliefde, weet je wat er gebeurt als u blijft graven in uw eigen modderpoel? Dat u door eigen schuld in een jarenlange duisternis terechtkomt, want in die modderpoel is geen bodem. Dan kom je in duisternis terecht waar God niet vanaf weet. Ja, graaf maar dieper, mensenkind, maar dat zegt hij tot Gods kinderen. Hoor, zou je het onthouden? Als een onbekeerd mens, als je in je eigen hart gaat graven, dan kom je in de strop. Denk er maar. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Wend je tot het kruis van Christus. En blijf niet in die hoop graven, want in die hoop is geen bodem. Gods volk zal het allemaal beamen. Want het is door die bodem gezakt. Gods volk, God laat je door die bodem zakken. In het vrije van zijn welbehagen. Dan ben je er snel doorheen. Nee, maar als je daarin blijft graven, geliefde. Ja. Want zelf onderzoek zonder Christus is vissen in de dode zee. Zou je het onthouden? Het brengt een gewonde ziel alleen maar dichter bij de hel. Hè? Nou, de jonge druifjes die worden misleid door een horizontale leer van dit doen en dat nalaten. Hè. Ze dreigen verdorven te worden door in de kindergeboorte te blijven steken. En ze komen met al dat zelfonderzoek aan een eind. Weet je wat de psalmdichter bidt? Doorzoek en toets gij mijn gang. Want ze zijn er zelf niet toe bekwaam. De psalmist was er zelf niet meer toe in staat vanwege al dat zelfbedrog. Hè. Die man die had in de spiegel van de wet gekeken. En hij was zijn eigen dood geschrokken. Ja. Dat is de snelste weg van ontdekking. Kijk in de spiegel van de wet en schrik je eigen maar dood. Wij preken u geen waarschuwende wet, maar een verdoemende wet. Niet een streng evangelie, maar een bevrijdend evangelie. En als Christus je plicht is, geliefde, dan is zijn stem geen eis meer, dan is zijn liefde geen eis meer, maar de vervulling der wet. En de liefde van Christus is geen hefboom om goede werken te doen, want de liefde van Christus is een drijfveer. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons, door die liefde worden Gods kinderen gedreven, aangedreven. He? Ja. Niet om lief te zijn, nee, want voor de liefde is dikwijls geen plek.
Stefanus kon de liefde van Christus niet preken bij het Sanhedrin, want er was totaal geen plek voor. Hij preekte de verdoemende wet. En hij werd door de liefde van Christus gedreven. Versta je dat? De liefde van Christus dringt ons de zonde te verdoemen. Maar de zondaar te dwingen in te gaan door het bloed des lams. Paulus zegt, wij dan weten dat de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Kijk, daar heb je dat nou. Daar heb je dat nou. Tegenwoordig staan ze het geloof in te pompen. Maar Paulus zegt, nee, nee. Wij dan weten de schrik des Heren. Niet eerst het geloof. Eerst Christus. Geopenbaard aan je ziel. Als de kudde van Christus eensgezind is in Christus, geliefde, dan hebben de vossen niet veel kans om de weiger des Heren te verderven. Want een kudde schapen is in staat om een wolf die de kudde is binnengedrongen dood te drukken. Daar is een kudde schapen toe in staat als ze maar dicht aan een gedrongen zijn. En wolven die opereren veel in schaapsklederen omdat de duivel weet dat er weinig schapen zijn met onderscheiden kennis. Ja, waar de duivel geen erg, kijk, Goliath, hè, die stond er een beetje te blaren daar. En God Israëls te bespotten, maar weet je waar die geen erg in had? En hij zegt tegen David wat? Hij zei, ben ik een hond dat je met een stok tot me komt? En hij vloekte de naam des Heren. Maar weet je waar Goliath geen erg in had? In de God van David. Want David kwam die in eigen naam. Maar hij zegt, ik kom tot u in de naam des Heren, de God van Israël, zegt hij. Ja, dat zijn we kwijt in onze dagen. Maar geliefde, die jonge druifjes die veel verzorging nodig hebben en goed gebakerd moeten worden, staan bloot aan allerlei wind van leer, hebben we gezegd, omdat de wijzen doorgaan slapen met de dwazen. Hè? Wat is het een genade als dat woord van Christus in een gemeente Gods functioneert, als die zegt, ik zal de zogende zachtjes leiden. Dat zijn niet de zuigende, dat zijn de zwangere schapen in Christus, die moeten kinderen van Christus voortbrengen. Zo moet het functioneren. Als de herder, de onderherder op de kansel voor de lammetjes staat te preken, dat is eigenlijk niet gezond. Want de schapen, wie weiden de lammetjes? De schapen, niet de herders. De herders weiden de schapen. En de schapen weiden de lammetjes. Zo is het ook in de natuur. En die jonge druifjes, geliefde, omdat de wijzen doorgaan slapen met de dwazen, hebben de kleine vossen, ook de kleine vossen dikwijls vrijspel in de wijngaard van Christus, want de jonge druifjes die raken betoverd, omdat de vossen wet en evangelie vermengen. En dan blijven ze in de kindergeboorte steken. Tegenwoordig zijn ze erop uit, om een ziel alle rust, een soort rust toe te zeggen. Dan zeggen ze geloof maar in Christus, klinkt allemaal prachtig natuurlijk, maar Gods geest rust niet eerder dan als het werkt, als het recht Gods verheerlijkt is in je leven. Je kan geloven wat je wil, maar het geloof is niet eerst. God is eerst. En Christus is eerst, want hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Niet het geloof, hoor. Het geloof is niet het Alpha en de Omega. Hoe kom je erbij? Christus spreekt zijn volk zalig en daarom geloven ze. Anders nooit, hoor. Anders nooit. Ik geloof niet in mijn geloof. En geliefde, de tekst van onze overdenking. In de tekst van onze overdenking krijgen de van God geroepen leraars het bevel de vossen te vangen door de rechte prediking, waarin de absoluutheid van wet en evangelie autoriteit heeft door de Heilige Geest. Waardoor de vossen geen schijn van kans hebben. En zo moet het eigenlijk zijn. Niet omdat we dan ineens voorgoed van de vossen bevrijd zijn, oh nee. Maar omdat dan de schapen op hun hoede zijn. Uitgerust met die wapenrusting. Met die wapenrusting Gods om de listige omleidingen des duivels te onderkennen. En hem te wederstaan. Dus de jonge druifjes die zijn niet geholpen met een vage wedergeboorteleer. Maar met een zakelijke en afsnijdende prediking. Opdat zij geheel en al uit Christus zouden leven. Daar staat ook een zuigeling in de genade naar. Die zit ook niet volledig om een sentimenteel verhaal. Echt niet, hoor. Echt niet, hoor. Want daarbinnen klinkt het zo dikwijls, hè. Zou, zou God wel weten van mijn droevig lot. Die zijn zo dikwijls in de baren en de golven van de beproeving en van de aanvechting. Dat is met geen pen te beschrijven. Die moeten steeds en die moeten geregeld in Christus bevestigd worden. Die jonge druifjes. Want die twijfelen zo dikwijls, die trekken alles in twijfel. En zelfs de discipelen als Christus ze gebracht had op die olijfberg. Om van hen te scheiden. En dan staat er, en sommigen twijfelden. Ja. Het was nou de bevestigde kerk. En sommigen twijfelden. Dus de prediking, geliefde, die moet daarop gericht zijn om degene die in Christus zijn daarin te bevestigen. Hè? Dat moeten we uitroepen. Roept het uit. Verkondigt het. Dat uw ongerechtigheid verzoend is en dat gij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al uw zonden. Roept het haar toe dat haar strijd vervuld is. Een ongerechtigheid verzoend is. Voor degenen die in Christus zijn, dan moeten ze altijd weer opnieuw in bevestigd worden. Luther zegt, ik moet het altijd weer horen, opnieuw horen. Maar als de schapen het laten afweten, geliefden, moeten de lammetjes in Christus niet wanhopen. Nee. Maar een toevlucht nemen tot de herder. Want hij zal de zuigende in zijn sterke armen nemen en in zijn schoot dragen. Want de jonge druifjes, geliefden, in het geestelijke genieten bijzondere aandacht en bescherming van Christus, omdat ze zo kwetsbaar zijn. Dat weet Christus heel goed. En hoe, dat is ook met een pasgeboren kind, die heeft de bijzondere aandacht en verzorging en bescherming van zijn moeder, als dat recht ligt. En Christus neemt de zulke dikwijls in zijn armen, omdat de vossen achter elke struik liggen, om de kleinen in Christus te verslinden, indien het mogelijk ware. Maar geliefde, de voorbidding van Christus is een garantie dat de jonge druifjes niet zullen worden afgesneden door de vossen. Want ze zijn alle gekocht door het dierbaar bloed van Christus. En van die jonge druifjes, geliefde, er zal geen klauw van achterblijven. Geen klauw. Nee, daar staat Christus borg voor. En ook de kleine vossen moeten worden gevangen. Want die kleine vossen richten zoveel schade aan in de wijngaard van Christus. Die moeten dus allemaal gevangen worden, al lijken ze nog zo onschuldig. Ik heb het wel eens gezien, van die jonge vosjes op een hol. Prachtig. Kun je foto's van maken, zeg ik, jongen, joh. Met een beeldschone diertjes. Hè? Ja. Je hart zou erbij breken. Zo mooi, zo onschuldig. Maar kijk er vooruit. Want ze hebben net als de grote vossen een roofdieren natuur. Dus vangen die boel. En probeer ze te vangen door het net van het evangelie. Want God kan een vos nog in een lam veranderen. Nou, dan is die vos geen vos meer, hoor. Dan onderga je geen... hoe noem je dat? Een metamorfose. Nee. Die vos moet eerst sterven. Want God die creëert, die herschept nieuwe schepsel. Als die oude mens sterft, dan is die oude mens verleden tijd. Ik ben door de wet der wet gestorven, ineens en voor altijd. En in Christus zijn er geen vossen, nog man, nog vrouw, maar nieuwe schepsel. Door de wedergeboorte, dat is de herschepping, worden we een nieuwe schepping. Een geliefde, die oude mens waarop u al uw zinnen gezet hebt, moet sterven, want het leven ligt achter de dood. En het leven ligt in de opgestane levensvorst. En Paulus zegt, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dus eerst sterven. En stel je onder een afsnijdende prediking, een rechte afsnijding, geen dogmatische afsnijding, maar een rechte afsnijding, en als dat geschiet, geliefde, door de bediening des doods, dan word je in een punt des tijds overgezet in het koninkrijk van eeuwig licht. En geliefde, de toegang tot dat koninkrijk is de enge poort. En die is zo eng dat er geen levende zonder doorheen kunnen. Kijk, die vossen die de wijngaard verderven, die preken een ladderleer. Een laddertjesleer. Die delen allemaal laddertjes uit om over de muur te klimmen. Allemaal van die geloofsladdertjes. Allemaal van die laddertjes waardoor je de enge poort kunt omzeilen. Om op de smalle weg te komen. Maar geliefde, als je op die wijze op de smalle weg gekomen bent, ben je een vos, want een vos klimt over de versperring heen. Over de muur heen. Want hij weet, als ik door de enge poort ga, dan moet ik sterven. Want de enge poort is een poort des gerichts. Daar staan de rechterstoelen opgericht. En zalig hij of zij die daarvoor mag ingewonnen worden. Hè, en daardoor heen getrokken mag worden. Ja. Maar die daardoor heen gaan, geliefden, niet op eigen kracht. Die gaan niet op eigen kracht, maar door de onwederstandelijke trekking des vaders. Hè, die komen als de doden te liggen voor de voeten van het lam. En geliefden, dat is de beste plek die je me wensen kan. Hè? Door hem te worden levend en zalig gesproken. Want de doden die zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou geliefde, bent u van dood levend gemaakt. Daar is in geen hoek geschiet. En dan kom je van de nacht in de dag. Niet van de regen in de druppel. Dan kom je van de nacht in de dag, van het graf in de vrijheid. Dan kom je van de hel in de hemel. Want God doet ter helle nederdalen en wederheid opkomen. En tot dezulke klinkt het, ook heden in deze uren, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Van de slangen gebeten in ons midden, zie op de verhoogde slang, zie op het Lam Gods, en gij zult genezing vinden onder zijn vleugelen. Maar God doet geen beroep op uw vrije wil, want die hebt u niet. Maar als gij spreekt tot de doden, zie het Lam Gods, dan ziet u op zijn bevel, want zijn woorden zijn daden. En dan schenkt hij u het geloof erbij. Want die zijn stem gehoord hebben, ten leven die zullen, die leven. Die in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Want Christus wekt de doden op. Doet lammen lopen, geeft blinden het gezicht. Hè? Die gevangenen vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. Opdat het zij, één kudde en één herder. Amen. Lieve Heere, gij doet uw kerkvergaderend werk nog voortgaan. En daar stopt gepas mee als de laatste is binnengebracht. Om mochten we ervoor in en overwonnen worden. Om in door die enge poort te gaan. Door hem, die het leven is. En om een loper te worden op die smalle weg ten leven. Op die smalle weg nadat Jeruzalem wat boven is. Heren, bederf ook onze jonge lui voor de wereld. En doe ze inleven alleen maar wereld te zijn. Opdat het klinken, al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden hebt, opdat een iegelijk. De doden, die de stemmen des zoons van God horen en leven. Wees met ons het verdere van deze avond en ga met ons als we van hier gaan, bewaar en beveilig ons. En draag ons, o lieve Heer Jezus, door deze aardse woestijn. Want we hebben geen been om te lopen, geen geloof om te geloven. Maar wees gij onze volleinder des geloofs, ons alles. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van die 89ste psalm. En daarvan het 7e zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt.
ons dan eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.